Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. Zingen samen uit Psalm 92 en daarvan het tweede vers. We luisteren naar Gods heilige wet, we stellen ons voor die spiegel en we horen ook de samenvatting daarvan. En daarna zingen we uit Psalm 51 het negende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen, het is nooit van, o God, van u veracht geweest. Negende vers uit Psalm 51. Als wij gehoord hebben naar Gods heilige en goede wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren het huis van uw naasten. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naasten, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de betekenis en de bedoeling van de wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen vanmorgen uit Gods heilige woord, de profeet Jesaja, hoofdstuk 57. Het 57ste hoofdstuk uit Jesaja is vanmorgen de schriftlezing. En daar spreekt de Heer als volgt tot ons: de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. De weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in de vrede. Ze zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gij lieden hier toe, gij kinderen van de guichelares. Gij overspelig zaad en gij die de hoererij bedrijft, over wien maakt gij u lustig? Over wien spert gij de mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen van de overtreding, zaad der valsheid, die hittig zijt in de eikenbossen onder alle groene boom, slachtende de kinderen aan de beken onder de hoeken van de steenrotsen? Aan de gladde stenen der beken is uw deel, die zijn uw lot. Ook stort gij dezelfde drankoffer uit, gij offert een spijsoffer. Zou ik mij over deze dingen troosten laten? Gij stelt uw leger op een hoge en verheven berg en ook klimt gij derwaarts op om slachtoffer te offeren. En achter de deuren en posten zet gij uw gedenkteken. Want van mij wijkende ontdekt gij u en klimt op en gij maakt uw leger wijd en maakt u een verbond met enig uit dezelfde. Gij hebt hun leger lief in elke plaats die gij ziet. En gij trekt met olie tot de koning en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalve. En gij zendt uw gezanten verre weg en vernedert u tot de hel toe. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet het is buiten hoop. Gij hebt het leven uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Maar voor wie hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen en zijt mijner niet gedachtig geweest. Gij hebt mij op uw hart niet gelegd. Is het niet omdat ik zwijg en dat van ouds af en gij vreest mij niet? Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken, dat zij u geen nut zullen doen. Wanneer gij roepen zult, zo laat die van u vergaderd zijn u redden. Doch de wind zal hen alle wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven. En mijn heilige bergerfelijk bezitten. En men zal zeggen, verhoog de baan, bereid de weg. Neem de aanstoot uit de weg van mijn volk. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend maken de geest van de nederige. En omdat ik levend maken het hart van de verbrijzelden. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten. En ik zal niet gedurig verbolgen zijn. Want de geest zou van voor mijn aangezicht overstelpt worden. En de zielen die ik gemaakt heb. Ik was verbolgen over hun ongerechtigheid van hun gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg van hun hart. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. En ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede. Vrede degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. Maar de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten. En haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We zoeken samen het aangezicht van de Heere en bidden om zijn zegen over deze dienst. Maar wij dragen ook aan de Heere op, de rouwdragende familie Ravensbergen, met wie wij afgelopen woensdag aan het open graf stonden, waarvan enkele familieleden ook vanmorgen met ons in de kerk zijn. Wij bidden voor onze zuster Amersfoort. Zij zal opnieuw een operatie moeten ondergaan, omdat opnieuw bij haar borstkanker is geconstateerd. We dragen Sarah Veldhuizen aan de Heer op. Zij werd ook opnieuw opgenomen in Sein, te Heemstede, om de medicatie te regelen, nieuwe medicatie. En we willen de Heer danken voor een goed en gezegend verloop van het convent afgelopen vrijdag. Laten wij samen de Heer zoeken in gebed. Heren, wij komen voor uw heilig aangezicht. U die in hoogheid en in heerlijkheid en in het heilige woont. En als we dat zojuist hebben gelezen en hoe u ook ons doorziet, weet waar wij ons mee bezighouden. Het bleek in dat gedeelte, eerste gedeelte dat wij gelezen hebben uit Jesaja 57. Het zijn voor ons en onze tijd wellicht wat onbekende klanken. Heer, als wij geen hoogten hebben en geen bergen hebben om op te klimmen en bossen hebben waar we allerlei zonden bedrijven, offeren aan afgoden. Maar als we dat gedeelte lezen, heren, dan blijkt er wel uit dat u heel gedetailleerd ziet wat mensen doen. U zag dat toen in de tijd van Jesaja, waar die mensen zich allemaal mee bezig hielden, waar ze zich druk om maakten, waar ze bij u van wegdwaalden. En dat is toch vandaag niet anders. U bent niet veranderd. Uw ogen zijn niet ouder geworden, zodat ze slechter zullen zien. U ziet nog even scherp als toen. En dan zitten wij hier, heren, als mensen die u doorziet. En dat wij niets voor u hebben en kunnen verbergen. En dan woont u in de heerlijkheid en in de heiligheid, hoog verheven, en wij zijn hier op de aarde. Wie kan voor u bestaan? Dan belijden wij ook uit de achterliggende week dat wij ook op onze eigen manier wel onze hoogten en onze altaren en onze bossen en onze bergen hebben, waarmee we ons hebben bezig gehouden. Want uw woord zegt het ons ook eerlijk. Als er iemand is die zegt, ik heb niet gezondigd, dan bedriegt hij zichzelf. En bovendien maken we u uit voor een leugenaar. Behoed en bewaar ons daar ook vanmorgen voor. En daarom willen wij vanmorgen ook onze zonden belijden. Onze nalatigheid. Onze overtredingen. In woorden, in daden, in gedachten. En zoveel wat u ons had gezegd dat we zouden doen en wat we niet gedaan hebben. En dan komen wij u allereerst bidden om vergeving. Of u ons vanmorgen zo zou willen bezoeken met uw heil, dat onze zonden vergeven en verzoend, en dat u ons reinigt en heiligt, en dat u ons in uw dienst neemt, ons weer in uw dienst neemt, heren. Want het is toch ook telkens weer. U woont, en we pleiten op die belofte, ook bij de nederige van hart, de verbrijzelde en nederige van geest. Geef ons zo'n hart en schenk ons vanmorgen zo'n geest, dat als we voor uw aangezicht staan en zitten en onder de woordverkondiging beiden zitten, dat ons hart een hart is dat arm van geest is. Dat we dat ontdekken door het werk van uw geest. Dat we het belijden ook, voor het eerst of opnieuw. In uw aanwezigheid, heren, zijn wij leeg. En wil ons dan vervullen met uw geest. Wil ons handen leeg maken, maar ze vullen met de gaven die uw Zoon, de Heer Jezus, heeft verdiend. En dat dan ook vanmorgen die zaligspreking die u uitspreken wil, ook in onze gemeente, ook naar ons toe, dan betrekking mag hebben op ons. Dat we erdoor aangesproken worden. Dat we er door u bijgerekend worden. Heren, niet dat we onszelf er zullen bijrekenen, want dat heeft geen waarde. Maar dat u het vanmorgen voor het eerst of opnieuw gaat getuigen. Met uw geest in onze geest. Dat wij kinderen van u zijn geworden. Wil dat wonder werken waar dat nog niet heeft plaatsgevonden, Heere? En wilt u dat wonder van de wedergeboorte van morgen dan ook zo verrichten dat er toegevoegd worden aan hen die tot het burgerschap van het Koninkrijk der Hemelen gaan behoren? En wilt u hen die uw burgers reeds maakten ook in die weg verder doen wortelen in het fundament, doen groeien vanuit dat fundament en vrucht doen dragen tot eer van u? Maak ons arm in onszelf, maar rijk in u. Want u bent toch om onzentwil, Heer Jezus, arm geworden, opdat wij rijk zouden worden in u. U wilt dat wonderlijke werk vanmorgen verrichten, ook onder de dienst van de prediking. En laat heel deze dienst op die wijze tot eer van uw naam mogen zijn. Uitbreiding van uw koninkrijk. En tot heil van een ieder die het evangelie vanmorgen hoort. Zegen daartoe alle die een taak hebben, een ambtelijke taak. Ouderlingen en diakenen. U zegenen als deze dienst ook voortgang alleen maar kan hebben door allerlei ondersteunende werkzaamheden. Wij bidden een zegen over de kostersdienst. Als wij de lofzangen begeleiden op het orgel. Maar ook de dienst van de oppas bij de allerkleinste. Als ook daar uw woord open gaat, Heere, zegen het en gebruik het. En wil zo ook op deze plaats uw koninkrijk doen uitbreiden tot verheerlijking van uw naam. Als we zo samen zijn, Heere, zeggen wij u dank dat we hier in uw huis bijeen kunnen zijn, dat u ons hier weer gebracht hebt. Maar dan zitten we hier ook met een week die achter ons ligt, waarin verschillende dingen zijn gepasseerd. En zitten we met een week voor ons, waarin dingen gepland staan. Wij bidden voor de rouwdragende familie van onze overleden zuster Ravensbergen van Ittersom. We stonden met hen achterliggende week aan het open graf. Dat spreekt van de eindigheid van ons aards bestaan en een eeuwigheid daarna. Maar u strekte uw hand uit en u kwam met die nodiging. Geef de Heere de hand. En kom tot zijn heiligdom. Wij bidden om uw troost. Nu in deze dagen des te meer de lege plek gevoeld en ervaren wordt. Als we altijd gewend waren om na de dienst bij moeder op bezoek te gaan. Dat niet meer kan. Heere, wilt u troosten? Wilt u die lege plaats opvullen met uw heil, met uw genade? En als er zoveel dingen zullen zijn in de komende weken die doen herinneren, die het verdriet onderstrepen, het gemis, maar ook dankbaarheid voor wat u in onze zuster aan de familie, aan het gezin, maar ook aan de gemeente hebt gegeven. We dragen hen zo aan uw trouwe zorg op. We bidden voor onze zuster Amersfoort in de achterliggende periode opnieuw een teleurstellend bericht kreeg als artsen constateerden dat ze opnieuw gediagnosticeerd moest worden met borstkanker. Opnieuw een operatie die staat te wachten. Opnieuw een vervolg daarna van herstel, van controles die toch iedere keer weer een zekere spanning geven. Wat zullen de artsen dan kunnen zeggen? We dragen haar aan u op en bidden of u haar nabij wil zijn en zo ook haar voor wil gaan en wil dragen deze week naar de operatie toe. En in de operatiekamer haar zo nabij wil zijn dat ze zich geborgen mag weten bij u. Want u, Heer Jezus, bent toch die knecht des Heren die al onze krankheden op zich genomen heeft. En dat dat toch ook mag gelden voor een ieder die u mag kennen door het geloof en bij u geborgen is. Dat er een tijd zal komen dat niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Heere, die tijd, uw toekomst, laat dat zijn licht mogen werpen vooruit in onze situatie, in haar situatie in het bijzonder. Mag er genezing zijn. Mag er iets van dat komende koninkrijk ook in haar leven ervaren worden. dat u een God bent die genezing geven kan. En zo willen we bidden om wijsheid voor de artsen, bestuur hun handen en laat de operatie zo mogen slagen en het gewenste effect mogen hebben. We bidden ook voor Sarah, als ze opnieuw opgenomen is in zijn, als daar onder toezicht gewerkt wordt aan wijziging van de medicatie. Dat bleek nodig. Er zijn nog mogelijkheden, zo schatten de artsen in. En wij bidden, Heere, of de wijziging in die medicatie zo mag verlopen dat Sarah er baat bij zal hebben. Dat het inderdaad dat gewenste resultaat zal hebben. U weet, Heere, ze kampt al zo lang met deze situatie. U staat daarboven. In uw handen is ook haar leven. Maar we blijven het u vragen en we blijven u bidden. Of u in die situatie toch verandering zou willen brengen, want niets is voor u te wonderlijk. Zegen haar als ze daar is. Zegen onze broeder en zuster Veldhuis, het gezin, alle die met Sarah meeleven en meebidden. En hoor onze gebeden dan, Heere. En laat uw naam ook in die omstandigheden verheerlijkt worden. Wij danken u voor die dag afgelopen vrijdag, waarin we als kerken, als een deel van ons kerkverband, elkaar mochten ontmoeten in dat convent. U gaf een goede ontmoeting. U gaf goede gesprekken met elkaar. En opnieuw zal daar en wordt daar van alles over gezegd en geschreven. Maar Heere, houd onze ogen op u gericht. Houd ons vast door uw woord en bij uw woord. En wil geven, Heere, dat we elkaar op grond van uw woord en de belijdenis en wat daaruit voortvloeit om samen kerk te zijn, dat we op die basis elkaar ook mogen vasthouden. U weet hoe het verder moet en wij bidden u om wijsheid. Om die weg te gaan die u wijst. Zo leggen we al deze dingen aan u voor, Heere, wil ons horen. Niet om iets in ons, maar om dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En wil ons dan zo zegenen uit zijn verdiensten, uit genade alleen. Amen. We willen samen ter inleiding op de prediking zingen uit de 34e psalm, het 8e en het 9e vers. Psalm 34, de versen 8 en 9. Thank you. Na het amen van de prediking willen we het achtste vers uit Psalm 66 zingen. Psalm 66, vers 8. En u krijgt daarna ook gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. In het eerste rondgang voor de kerk. Tweede collecte is voor het eigen jeugdwerk. Derde is bestemd voor het orgelfonds. En bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de adoptiekinderen. Tekst voor de prediking kunt u vinden in de bergrede, Matthäus. En dan hoofdstuk 5. En we luisteren naar de eerste zaligspreking. Matthäus 5, vers 3. Waar de Heer Jezus zegt: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Lieve gemeente, we willen vanmorgen gaan luisteren naar de zaligsprekingen. En vers 3 uit Matthäus 5 is dan de eerste zaligspreking. Onderwijs dat de Heer Jezus heeft gegeven op die berg daar bij de zee van Tiberias, het meer van Galilea. En we zijn dat gaan noemen de bergrede. En u hebt ongetwijfeld uw Bijbeltje voor u en u ziet dan dat die bergrede begint in hoofdstuk 5 met die zaligsprekingen. De Heer Jezus richt zich heel direct tot de discipelen, maar de Heiland richt zich ook tot de mensen die daaromheen bij hem staan en luisteren naar het onderwijs. Het gaat over de wet en over de vervulling van de wet. In hoofdstuk 6 heeft de Heer Jezus het dan over een christelijke of de christelijke levenshouding. Geven aan de armen, het bidden, het vasten. Op welke schat je hart nou gericht moet zijn in je dagelijks leven. Of het omgaan met elkaar, over het oordelen, of beter gezegd het niet oordelen van de ander. Over het gebed. En tenslotte is dat onderwijs wat de Heer Jezus daar gegeven heeft, loopt dat uit op een aantal gelijkenissen. Wat is de weg nu van dat koninkrijk der hemelen? Die is smal. En wijs is de mens die zijn huis bouwt, niet op zand, maar op de rots. En in dat onderwijs, daar zit zo ontzaggelijk veel in die bergreden. Daar raak je niet over uitgepreekt, om het zo maar eens te zeggen. Maar tegelijkertijd geeft dat eigenlijk ook wel een stukje schroom, nietwaar? Als dit de prediking van de Heer Jezus is, als Hij de leermeester bij uitstek is. Je kan je geen betere dominee wensen dan de Heer Jezus. Wie is dan de dienaar van het woord om dat wat de Heer Jezus heeft gezegd uit te leggen en toe te passen? Dan ben je ook maar een klein mensje, arm in jezelf, onmachtig. En dan zijn we vanmorgen en ook de komende periode, als de Heer ons het leven geeft, diep afhankelijk van de Heilige Geest, om te horen wat de Heer Jezus nou zegt en welk onderwijs Hij nou geeft. En dan zit er ook een opbouw in dat onderwijs. Dan moet u ook maar onthouden dat alles wat vanmorgen dan niet gezegd wordt, in de volgende zaligsprekingen dan wel aan de orde komt. De Heer Jezus bouwt het ook op. Zalig zijn de armen van geest. Dat is een zaligspreking die ons in de eerste instantie ontdekt aan een feit, aan een werkelijkheid. En ten tweede ook vertroost met een feit, met een werkelijkheid. Zalig de armen van geest. Dat is ontdekkend. Dat is vertroostend. Om even terug te komen op wat ik net zei, dat onderwijs van de Heer Jezus ook een bepaalde opbouw heeft, waarin de Heer Jezus ergens begint om naartoe te werken. Je zou dat kunnen vergelijken met een ladder. En een ladder is alleen maar bruikbaar, en daar heb je alleen maar wat aan, als er een onderste sport is, een onderste treden. Een trap is alleen maar functioneel als er een onderste treden is. Als de trapje naar de kansel begon met de vierde, Dan moet je een enorme sprong nemen om naar boven te klimmen. Maar het onderwijs van de Heer Jezus vraagt niet een enorme sprong om naar boven te klimmen. Maar die begint heel laag. De eerste stap in het onderwijs van de Heer Jezus begint heel laag. Zalig zijn de armen van geest. En deze zaligspreking is de sleutel tot wat de Heer Jezus verder gaat onderwijzen. Het is niet zomaar een willekeurige opsomming. Er zit geestelijke leiding in de zaligsprekingen. En de eerste stap is het ontdekkende onderwijs dat er geen toegang is tot het Koninkrijk der Hemelen zonder arm van geest te zijn. En dat is ook wijsheid van de Heer Jezus om dat zo op te bouwen. Want dan kunnen de kleinsten in het geloof het ook begrijpen. Moet nou eens voorstellen dat de Heer Jezus had gezegd: zalig zijn de mensen als Salomo. Want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. Zalig zij die zijn als de profeet Elia. Of David, of noemt u ze maar op. Wat wij noemen de groten in het Koninkrijk van God. Waar zouden dan de kleintjes van morgen moeten blijven? Die lammetjes, die manke schapen, die gewonde schapen. Dat je moet zeggen, nou zover ben ik nog lang niet. Waar moeten ze blijven? Degene die vanmorgen in de kerk zitten, die zeggen, ja, ik worstel als ik terugkijk op de afgelopen week en ik hoor de wet, dan worstel ik toch weer met die zondige begeerte. Ik heb er toch ook weer aan toegegeven. Ik ben gevallen, gestruikeld in de zonde. Ik heb er berouw over, maar het lukt me niet. Waar moet je blijven? En als de Heer Jezus zou beginnen met te zeggen, zalig zijn degenen die gevorderd zijn naar de vijfde, zesde, zevende sport van de ladder. Het is wijsheid van de Heer Jezus voor de kleine. Het is ook wijsheid van de Heer Jezus voor de zelfverzekerden. Zelfverzekerden. Die op wat voor manier dan ook zouden zeggen, ja, dat evangelie, dat was voor mij toch niks. Dat evangelie, dat hoeft voor mij ook niet zozeer. En het is wijsheid van de Heer Jezus voor degene die zouden zeggen, ja, ik kan er ook niks aan doen dat ik niet geloof. Want ja, geloof, dat evangelie was te hoog voor mij. Ik kan er niks aan doen dat ik niet bekeerd ben, want ik kon me niet bekeren. Dat was een boodschap waar ik toch niet bij kon. Dat was een boodschap waarbij ik eerst dit en vervolgens dat en eerst zo geleerd moest hebben en eerst dat doorleefd moest hebben. Ik had dat niet, ik kreeg dat niet, dus ik kon er niet bij. Weet u, de drempel van het Koninkrijk der Hemelen is zo laag dat de Heer Jezus zegt, ik heb de drempel weggehaald. Wie niet het Koninkrijk der Hemelen inkomt, dat ligt niet aan dat er een drempel was die te hoog was, maar het ligt eraan dat je niet wilde bukken om door de deur te gaan. Er was geen drempel waar je niet overheen kon. Maar je vond de deur te klein. Bukken en erkennen, ik ben een arme van geest. En als de Heer Jezus dat onderwijs gaat geven, gemeente, dan doet hij dat met gezag, dan doet hij dat als de hoogste profeet en leraar. En dat betekent ook dat zijn onderwijs dan ook model staat voor het onderwijs. Dat gegeven moet worden. Als hij zijn discipelen uitzendt, moeten ze niet met hun eigen verhaaltjes komen. Moeten ze niet met hun eigen ervaringjes komen. Dan moeten ze met het woord komen dat hij hen meegegeven heeft. Zijn onderwijs, zijn prediking is verkondiging. Bekendmaking van iets dat je uit jezelf nooit had kunnen weten. Het komt van de andere kant. En dat sluit dan soms helemaal niet aan bij wat ik zou willen, ik zou denken, ik zou wensen. Maar dat komt omdat de Heer Jezus, degene die hij voor zich had, niet zag als publiek, die hij iets moest vertellen waar ze in die zin wat mee konden, of over door konden praten, of in die zin vermaakt moesten worden. Maar hij zag degene die voor hem zaten als hoorders, die getrokken moesten worden. Die niet alleen maar hoorders van het woord moesten zijn, maar ook daders moesten worden van het woord. Dat ze vanuit de duisternis getrokken zouden worden tot zijn wonderbaar licht. Dat met dat woord dat hij predikte, de geest in hun harten zou komen en werken. Hij zag de mensen voor zich als schapen die geen herder hadden. Waar in het hart iets nieuws gewerkt moest worden. Die wederom geboren moesten worden. En dat gaat niet met praatjes. En dat gaat niet met leuke verhaaltjes. Dat kan alleen maar als er onderwijs van de andere kant komt. Van zijn kant komt. Zalig zijn de armen van geest. En dan begint de Heer Jezus met die zaligspreking. En dan geeft hij in die zaligspreking als het ware een tekening van die mensen op wie de zegen, op wie de genade, op wie de zaligheid van God rust. Een tekening van die mensen met allerlei verschillende kanten zou je kunnen zeggen. Er zitten allerlei verschillende lijnen in die tekening. Maar de Heer Jezus zegt, dit zijn de mensen die delen in de zaligheid van mijn Vader. Die zalig genoemd worden. En dat betekent, gemeente, dat het een tekening is waar we, en God geven dat we dat mogen doen in alle oprechtheid en eerlijkheid, waaraan we onszelf spiegelen. Of we onszelf nou herkennen mogen in de lijnen die de Heer Jezus trekt. En nogmaals, dat is een boodschap die van de andere kant komt, waar ik misschien helemaal niet op zit te wachten. Die misschien wel insnijdt, die misschien wel pijn doet. Maar vergeet dan niet dat iedere zaligspreking begint met zalig. Zalig als het mes er misschien ingaat. Om ons te vormen naar de tekening die Christus ons geeft. En ik zei net, dat komt van de andere kant. Het is openbaring, het is verkondiging van iets wat we uit onszelf niet zouden weten en hebben geweten. En dat begint al gelijk met deze zaligspreking, laten we eerlijk zijn. Wie van ons had nou ooit bedacht dat je mensen die arm van geest zijn, zalig zou noemen? Kijk maar om je heen in de wereld, kijk maar om je heen in de maatschappij, kijk maar om je heen in allerlei opleidingen en wat ook. Wij noemen mensen gelukkig, om het even zo uit te drukken, die verstand van zaken hebben, die de dingen kunnen regelen. Mensen die succesvol zijn in het leven, mensen die gezag hebben verworven, mensen die machtig zijn, mensen die rijk zijn. Ja, voor de rijken van deze aarde is het koninkrijk van deze aarde, toch? Dat is onze, gebruik maar even een modern woord, onze mindset. Zo kijken we naar de dingen. Degene met macht, met geld, met gezag, van hen is de aarde. En dan komt de Heer Jezus met zijn woord en onderwijs daar dwars tegenin. Zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Die boodschap hadden wij nooit bedacht. Maar Heer Jezus bewijst wat wijsheid is in de ogen van de wereld, is dwaasheid in de ogen van God. En de Heer Jezus, als hij dit onderwijs geeft, heeft er ook zelf het bewijs van gegeven. Hij heeft wat hij onderwezen heeft geleefd. Want hij kwam en werd geboren in een stal, vernederde zichzelf tot aan het kruis. In het onderwijs van de Heer Jezus gaat het niet om wat wij mensen doen en bereiken, maar wie we zijn voor God. Zalig zijn de armen van geest. En dan moeten we niet verwarren, zoals het ook wel eens uitgelegd is, dat armoede iets is wat God wil zegenen. Zalig zijn armen in deze wereld, die gebrek hebben aan geld, aan financiële middelen, aan bezittingen, aan voedsel. Want ook dat moeten we maar eerlijk onder ogen zien. Armoede of rijkdom, het breekt onze hoogmoed geen van beide af. Onder de achtergestelde groepen, de arme groepen in deze maatschappij, is evenveel hoogmoed en trots als onder de rijken. De achtergestelden staan met evenveel trots op de barricades. Wij moeten gehoord worden, wij moeten gezien worden, er moet naar ons omgekeken worden, er moet naar ons geluisterd worden. Als de rijken die zeggen, wij hebben het voor het zeggen. En er moet naar ons geluisterd worden, toch? Het gaat over heel andere dingen. Het gaat over wie we zijn voor God. En rijk of arm, van nature zijn wij allen verrijkt in onze eigen gedachten. En de hele maatschappij opnieuw is er ook op gericht dat we onszelf ontplooien, onszelf verwerkelijken. Ons leven is een project waar je wat van moet maken. En dan kun je van die wat leren, kun je van die wat meenemen, je kunt daar wat opsteken en dan kun je je leven vormgeven. En ja, dat mislukt dan misschien. Ons leven is een project geworden, waarbij we onszelf op moeten werken, assertief, zelfverzekerd. Iedere manager moet zelfverzekerd zijn, want als je niet zelfverzekerd bent, dan krijg je de boel niet aan het werk. En je moet je eigenlijk altijd wat succesvoller voordoen als vertegenwoordiger of als verkoper. Want dan zeggen de mensen, oh, bij die moet je zijn, want die weet hoe het moet. Arm van geest. En die houding, die sfeer, die ademen we in, iedere dag, bij alles en nog wat. Maar dat sijpelt ook maar door in je christen zijn. Kan zomaar. Arm van geest is het tegenovergestelde van hoogmoed. Geestelijke hoogmoed. Zelf genoegzaam zijn. Zelf voorzienend zijn. Dat is ook wel een ding wat je in de kerken tegenkomt vandaag de dag. Ik ben zelfvoorzienend. Ik kan wel geloven op mezelf. En ik geef wel zelf vorm aan hoe ik dat wil en doe. En met mijn kerkgang. En waar ik ter kerke ga en al dat soort dingen. Ik ben zelfvoorzienend. Ik bepaal het zelf. Maar dat is niet wat hier de Heer Jezus zegt. Arm van geest is, Heere, hoe wilt u het? Arm van geest is de vrucht van het werk van de Heilige Geest. Dat ik niets heb en met het oog op de zaligheid niets bezit vanuit mijzelf. Niets kan doen en nooddruftig ben, arm en naakt. Een belijdenis van leeg zijn voor God. Ik heb voor God niets tot zijn eer, tot het doel waartoe hij mij het leven gaf en geschapen heeft, om hem eeuwig te loven en te prijzen. Arm van geest. En dat is werk van de Heilige Geest in dat onderwijs van de Heer Jezus, om mensen nou juist te trekken. Te trekken naar de rijkdom van Christus, die om onzentwil arm geworden is. Zodat wij rijk mogen worden in hem. Zodat we voor het eeuwige leven, en dan haak ik even aan op vorige week zondag, afgelopen zondag, dat we zijn vlees zouden eten als voedsel en spijzen voor het eeuwige leven. Dat we zijn bloed zouden leren drinken tot laving van die dorst om eeuwig bij hem te mogen zijn. Gods kinderen zijn arm van geest om gevuld te worden met wat Christus heeft verdiend. Zalig zijn de bedelaars. Die niets hebben. Die zichzelf niet kunnen helpen. Die leeg zijn. En dat is die onderste sport van die ladder. Daar begint het werk van de Heilige Geest in dit onderwijs. Om ons eerst leeg te maken van alles wat van ons is en wat wij denken te hebben. Om te tonen wie we zijn in onszelf. Om zo een begin te maken te leren leven uit wat Christus heeft. En de boodschap van het evangelie heeft die twee kanten. Enerzijds het neerdrukken van alles wat niet van God is en wat van onszelf is. En het oprichten van zijn eigen werk in ons leven. Het evangelie dat Christus spreekt, veroordeelt ons en spreekt vrij in hem. Veroordeelt ons dat het kruis op Golgotha er moest staan vanwege onze zonde, er gestaan heeft door ons toedoen. En tegelijkertijd, het moest er staan, het mocht er ook staan, omdat God gezegd heeft, in die weg zal ik verzoening, vergeving, rechtvaardiging, heiliging, eeuwig leven gaan schenken. En daarom is de zaligspreking, de zaligsprekingen, maar vanmorgen deze zaligspreking ook gelijk een toetssteen voor ieder van ons. Voor een ieder die misschien denkt, ik kan toch nog wel op een of andere manier iets eraan doen om het koninkrijk der hemelen binnen te komen. Als ik me maar een beetje inzet, als ik maar een beetje regelmaat heb. Maar wat regels keurig probeer na te leven. De Heer Jezus kwam ze ook tegen in zijn tijd. En zelfs mensen waarvan je zegt, ja, die zijn kerkelijk gezien door een ringetje te halen, de fariseeën. En je zou wel eens willen, leek ik maar een beetje op hen in de getrouwheid waarmee ze de geestelijke dingen serieus namen. De wet van God, het leven met God. Toch? Hoe zij echt probeerden dat wat God had gezegd na te leven. Je moet er maar eens om komen om dat te doen. En toch zegt de Heer Jezus, dat is niet wat God vraagt op die wijze. Want daar word je er zelf nog mee wat mee. Dan kom je zelf wat aandragen met wat je kan en wat je denkt te kunnen. En iedereen die denkt dat hij, al is het hinkend op één been, nog wel het koninkrijk van God kan binnenkomen, daarvan begint de Heer Jezus met zijn onderwijs gelijk te zeggen, zo niet. Want dan ben je niet arm van geest. Het zaligmakende geloof, dat is de uitspraak van Thomas Watson, het zaligmakende geloof woont in een gebroken hart. Het groeit in een hart dat verootmoedigd is door de kennis van de zonde. In een verslagen geest, in een oprecht geweten. Dat is het kenmerk van de oprecht gelovige, van een kind van God. Niet dat hij zonder zonde is en dat hij de volmaaktheid heeft bereikt. Niet dat je zegt, nou, we hebben de bekering gehad en nu leef ik in een nieuw leven, nu is het volmaakt. Dat is hoogmoedige misleiding van jezelf. Spreuken 20 vers 9. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde? Hebreeën 12, de eerste vers, de zonde die ons zo lichtelijk omringt. Jacobus 3 vers 2, en wij alle struikelen in velen. En 1 Johannes 1 vers 8 en verder. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, we verleiden onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien we zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we God voor een leugenaar uit. Genade, het werk van Gods geest in een zondaar, maakt ons in dit leven een tweemens. Paulus, bekeerd, Op een wijze dat sommigen zouden zeggen, nou als het nou zo bij mij zou gebeuren, zou ik het ook mogen weten. Maar wat zegt hij in Romeinen 7? Ik ben een ellendig mens. Waarom? Het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik vind een wet in mijzelf. Dat vlees, dat zondige vlees, gaat het nooit willen om God te dienen. En daar blijf je mee worstelen. En dat is een strijd en dat blijft een strijd. Die nieuwe mens, dat nieuwe wat de geest wekt en wat tot hem, door hem tot leven wordt gebracht, dat wil God dienen. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En daar komt een antwoord op. Gode zij dank, Jezus Christus. Hij zal het doen. Hij maakt volmaakt. En zo stelt de zaligmaker ons in die eerste zaligspreking ons allemaal voor het aangezicht van God. En als we nou in gedachten, als we in gedachten proberen Gods aangezicht te zien. Hij die in het hoge, in het heilige, in het verhevene woont. Wie dan iets anders voelt dan armoede van geest, die heeft nog nooit voor dat aangezicht van God werkelijk gestaan. Want alzo zegt de hoge en verhevene en die in de eeuwigheid woont, wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Mensen die zeggen, hier ben ik, ik kom het heiligdom wel binnen. De Heere zegt in dit woord een belofte, opdat ik levend maak de geest van de nederige, omdat ik levend maak het hart van de verbrijzelde. Wil u een paar voorbeelden? Mozes was zo'n man. In de ontmoeting met de heilige God. Als hij de opdracht krijgt om gezonden te worden, hij durft het niet. Heere, wie ben ik? David had zo'n hart. Heere, wie ben ik dat ge naar mij omziet? Jesaja was zo'n man die zegt, wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. Petrus. Oh ja, Petrus. Petrus had op een bepaalde manier ook iets. Dat hij zei van, hij was Haantje de Voorste, zo noemen we hem toch. Hij stond altijd op de voorgrond, hij had een karakter, hij ging er wel voor. Maar als het erop aankomt, als hij oog in oog staat met wie de Heer Jezus nou werkelijk is. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Paulus. Zo zelfverzekerd als hij was, als fariseer. Zo anders na zijn bekering. Wie is tot deze dingen bekwaam? En zelfs de Heer Jezus laat het ons zien. Als hij ons in alle dingen gelijk geworden is. Behalve de zonde. Als hij zo echt mens geworden is dat hij ook als mens in de afhankelijkheid van God leerde leven. Hij heeft zichzelf onder de wet gesteld, gehoorzaam geworden aan de wet. Hij spreekt die woorden, ik kan van mijzelf niets doen. En de woorden die ik spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar van de Vader die in mij blijft, dezelfde doet te werken. Ziet u? En kijk eens naar het gebedsleven van de Heer Jezus. Daarin is hij ons ten voorbeeld in zijn mens zijn en afhankelijk van God. Arm van geest. Dat is afbraak van onze hoogmoed en trots en het vertrouwen op onszelf. Zoals Johannes op Patmos, als hij in de werkelijkheid de Heer Jezus ziet in zijn verheerlijking, dan valt hij als dood op de grond. Ben ik zo? stel de vraag ook maar voor u. Ben ik arm van geest? Hoe word ik arm van geest? Dat is geen werk van jezelf. Dat je nou eens flink aan de slag gaat. Arm van geest word je door op te zien naar wie de Heer Jezus is. Ja, hoe leer ik nou opzien naar wie de Heer Jezus is? Want ik kan hem nu niet meer ontmoeten. Nee, maar ik ontmoet hem in zijn woord. Als ik eenvoudigweg het woord lees en het op me af laat komen hoe de Heer Jezus daar spreekt en wie hij is en wat hij zegt en wat hij gedaan heeft. Als ik stil word voor de Heer. En in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament lees wie God is. Ik word arm van geest als ik veel denk. En daar hebben we de stilte voor nodig. Daar hebben we de tijd voor nodig. Als ik veel bedenk wie God is. En dan begin ik maar bij mijn doop. God de Vader. Wie hij is, wat hij zegt tegen mij, wat hij beloofd heeft. Als ik dat veel overdenk, en met een woord wat we dan wel noemen mediteer, erover nadenk, wat betekent dat? Dat God de Vader zijn rechterhand op mij gelegd heeft en gezegd heeft, ik ben je vader. Ik leg mijn claim op je leven. Ik wil dat je bij mij hoort. Wat betekent dat nou? Wat werkt dat nou uit in mijn leven? Wat betekent het voor hem te leven? Als ik veel op God zie en luister naar hoe hij zichzelf bekend maakt. Nou, we hebben wat gelezen. In 57, Jesaja 57, misschien niet zo'n gemakkelijk stuk in de Statenvertaling. Maar wat daar staat is toch niet echt onduidelijk, of wel? Dat God tot in de details weet waar ik me mee bezig hou. In gedachten. In de bossen, zoals het hier beschreven staat, bij die altaren. Als ik veel denk aan wie God is. Als ik veel voor ogen stel wie de Heer Jezus is in zijn werk, in zijn weg van lijden en sterven. Wat betekent dat nou? Wat zegt dat als hij die weg over moest doen? Van begin tot eind, om de toren van God te stillen. Als ik veel nadenk over de Heilige Geest en wie Hij is en zijn werk. Weet u, ik word arm van geest. En dat middel dat de Heilige Geest daarvoor wil gebruiken om arm van geest te worden, is echt heel eenvoudig. Lees, luister, buig voor het woord van God. Dan ontdek ik dat ik niet zoveel meer heb in mezelf. Dat ik niks meer heb in mezelf. Wie zal staan voor de Heilige God? Ik kan niks meebrengen. Arm van geest, ik verwacht het niet meer van mezelf. Ik ontdek dat ik zonder Christus verloren lig en blijf. Arm van geest, ik ga Christus juist zoeken. Ik heb hem nodig. In wie hij is als persoon, in zijn werk, in zijn wat hij gezegd heeft en wat er over hem geschreven staat. Arm van geest, ik heb een zorg gekregen voor mijn ziel. Want ik ontdek dat ik op het eeuwige leven aanga en dat ik een sterfelijk mens ben. Ik heb dat niet in handen. Ik moet het leren leggen in de handen van de Heere. Arm van geest, dat is een biddende houding. Om onderwijs, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Maar ook om te pleiten op wat hij beloofd heeft. Om hem te aanbidden in wie hij is. Die God heilig en verheven, maar die ook woont bij de nederige en gebrokenen van hart. onbevattelijk. Maar dat is het wonder van het evangelie, dat de heilige en de almachtige God, die in zuiverheid woont en die geen gemeenschap kan hebben met de duisternis en met de zonde, toch zo afdaalt dat hij tussen mensen met een gebroken hart en een verslagen geest wil wonen en zegt, hier ben ik. Dat is vervuld in de Heer Jezus Christus. Arm van geest. Het is die lege hand die uitgestoken wordt om te zeggen en te bidden, Heere, geef mij Jezus. Geef me Jezus. Een arm van geest is dat je leert roemen in vrije genade. Wat is dat? Dat is de Heere de eer geven. Dat Hij, zonder dat Hij enige verplichting meer had naar mij toe, toch naar mij wilde omzien. En daar al mee begon in dat verbond. Ik wil uw God zijn. Arm van geest, ik heb alles verloren door de val in de zonde. En dat is niet iets wat ik een keer ontdek en een keer besef en dan naar de volgende fase. Dat zit wel in ons, als je een bedelaar bent. En je houdt je hand op, omdat je, dat is al heel wat, niet waar? Dan moet je zeggen, ik heb niks, een lege hand. Ik ben afhankelijk van wat er ingelegd wordt. Maar ergens zit toch diep in mijn hart het verlangen dat daar in één keer een miljoen euro ingelegd wordt. Hè? Dan ben je klaar. Kan je verder. Maar zo werkt de geest niet. Het is de weg van het bedelaar worden en blijven. Zolang wij op deze aarde zijn en zolang wij in dit lichaam nog leven, in dat zondige lichaam, in dat aan de gevolgen van de zonde onderworpen lichaam. Het vleeselijke kan niet het geestelijke in die zin beërven en het sterfelijke kan niet het eeuwige beërven. Dat moet in de weg van het afsterven gaan. En daarom blijf ik tot aan mijn dood een bedelaar, arm van geest. Telkens terug naar de troon van de genade. En wie het mag kennen, die zal het met me eens toch zijn. Die zal het met het woord van God eens worden en eens zijn. Dat wordt een steeds groter wonder. Terug te mogen naar de troon van de genade. Hebreeën 4 wordt een steeds groter wonder. Ken je dat? Dat dat een keer in je leven begon, dat daar stond. Laten we dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om daar door die grote hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest, maar staande is gebleven, geholpen te worden, medelijden te krijgen, genade te vinden, ter bekwame tijd, op zijn tijd, dat het voor hem en zijn ogen goed is om het ons te schenken. Dat was de eerste keer toch een wonder als je die gang mocht gaan. Dat je gebracht werd tot de troon van de genade. Maar wordt het niet een steeds groter wonder? Dan ben je weer afgeweken. Was weer dat vlees dat te sterk was. Was weer die oude natuur die de strijd won en je struikelde en je gleed uit in de zonde. En je ontdekte dat het niet was met je hele hart en je hele ziel en je hele verstand en al je krachten. Maar dat dan de Heere komt, zalig de armen van geest. Want ze komen weer en mogen weer terugkomen naar de troon der genade. Als mensen tegenover mij 3 keer iets lelijks doen, ben ik er ook wel een keer klaar mee. Niet waar? En de Heere zegt, kom nou maar terug met al dat lelijke wat je hebt gedaan. Naar de troon van de genade. Doe je mond wijd open. Eis van mij vrijmoedig. Heb je nog steeds leegheid? Heb je nog steeds dingen die niet passen en niet kunnen? Heb je nog steeds niks in jezelf om tot eer van mij te leven? Heb je het nog weer van mij nodig? Vraag het maar vrijmoedig. Op grond van mijn trouwverbond. En ik beloof dat de eerste ademhaling die je doet in mijn koninkrijk zal de ademteug zijn waarmee je tot in eeuwigheid mij zal loven en prijzen op een volmaakte wijze. Daar gaat het op aan. Hier gebrekkig, Hier nog bedelend, daar levend uit de volheid van de erfenis. Eis van mij vrijmoedig. En weet u, ik hoop dat er zijn er die onder u die dat weten. En ik hoop dat we het allemaal mogen weten. Er is aan die genadetroon voor bedelaars zoveel te krijgen. Weet u wat er te krijgen is? De verzekering van het koninkrijk. Want de Heer Jezus zegt in deze zaligspreking: zalig zijn de armen van geest, want van hun zal het koninkrijk der hemelen worden. Nee, dat staat er niet. Zalig zijn de armen van geest, want hun er is het koninkrijk der hemelen. Niet pas straks. Wie zo'n verslagen en gebroken geest heeft en zo met de lege bedelaarshanden aan de genadetroon leert komen, die wordt ervan verzekerd: dit zijn mijn burgers. Voor hen is het koninkrijk. Want dat zijn degenen die geleerd hebben door mijn geest mij alle eer te geven en het helemaal van mij te verwachten en zich helemaal over leren geven, hoe langer hoe meer, aan de Heer Jezus Christus, mijn Zoon. Dat is de geweldige rijkdom van het evangelie. Dat het koninkrijk der hemelen is van degenen die arm van geest zijn geworden. De koning van het koninkrijk wil bedelaars hebben. Snap u het? Iedere regering is bezig om de economie op te bouwen zoveel als mogelijk. Want dat stimuleert de welvaart. En dat geeft ook weer aan de regering mogelijkheden. De koning van het koninkrijk der hemelen zegt: ik wil bedelaars. Mijn economie draait op bedelaars. Want ik heb het alles verdiend en dan kan ik alles weggeven. En zo worden armen verrijkt in Christus. Door hem, om hem eeuwig de eer te geven. Hij is de koning die met zijn gaven zijn onderdanen komt verrijken. Hij hoeft het niet van hen te ontvangen. Hij wordt niet rijker van hun geven. Hij wordt niet armer van het aan hen te schenken. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En Paulus die het zegt: want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Nou, daar kunnen de kleintjes bij. Daar kunnen de armsten bij. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Mensen die van zichzelf niets bezitten en zo bij Christus komen, mogen horen: u wordt erfgenaam. Ik maak u erfgenaam van het koninkrijk dat geen einde hebben zal. Uit de modder opgericht als een bedelaar en gemaakt tot prinsen, koningen, die mogen meeregeren over zijn komend koninkrijk dat het hele universum zal omvatten. Wonderlijk. Heb je het wonder ook zo mogen ervaren? Maak u deel uit van dat wonder. Arm in uzelf, rijk in Christus. Deel uit te maken van hen tegen wie de Heer Jezus zegt, die overwint. In die strijd, toch maar volhouden in die strijd, biddend om de werking van de geest en de kracht van de geest, om in die strijd, die goede strijd van het geloof te strijden. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. De Heer Jezus zegt: zelfhandhaving, stop er nou mee. Jezelf overeind houden, laat het varen. Denk niet zelf wat op te moeten bouwen in mijn koninkrijk. Arm van geest is wat ik vraag. Arm van geest is wat ik geef. Want arm van geest is pure rijkdom. Voor zulke is het eeuwige, onvergankelijke koninkrijk van God, waarin de vrede, de gerechtigheid, de zaligheid, het recht tegenover God staan, heiligheid, eeuwig geluk hun deel zal zijn. Om Christus wil. Gemeente arm van geest, wie is het? Wie wil het worden? Wie wil het blijven? Zie veel op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Om voor zijn aangezicht in onszelf arm te worden. Maar uit zijn hand de rijkdom van genade voor genade te ontvangen. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. En hen verrijkt met eer en lof. Naast prinsen plaatst. En wereldgrootte. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wij komen voor uw heilig aangezicht en we belijden. Wij hebben de erfenis verloren in het paradijs. Verspeeld als een verloren zoon. Niets om mee thuis te komen. Maar wij pleiten ook na het horen van uw onderwijs, Heer Jezus, dat u nou zulken tegemoet bent gekomen, achterop bent gekomen, om te troosten met dat evangelie. Ik heb alles voor een verloren ziel. De hele erfenis hebt u betaald met uw bloed, met uw lichaam aan het kruis. Om ons te verrijken en terug te brengen naar het huis van de Vader. O Heer Jezus, wil met uw Heilige Geest deze dingen in ons hart en leven uitwerken. Geef ons veel overdenking, heel persoonlijk, met elkaar, van wie u bent. Luisteren, lezen, buigen voor uw woord. En dan danken we u, Heere, dat we een gemeente mogen vormen. Waar we deze dingen op de zondag hier in uw huis samen mogen horen. Ons samen voor u mogen verootmoedigen. Maar ook door de weeks daarin elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Om meer te mogen leren van u, de drie enige God. In uw persoon, in uw werk. In wat u eist, in wat u biedt. Om zo voor uw aangezicht te leven. Heere, zegen daartoe ook al het werk wat de komende week ligt te wachten. Zegen de verkiezing van aanstonds na deze dienst. We dragen de beide broeders aan u op, broeder Donker en broeder Nijssen. Er zal zekere spanning zijn wat de uitkomst zal zijn. Ze hebben in de achterliggende weken de kandidering met u biddend overwogen en overdacht. En misschien straks na de uitslag dat nog nader te willen doen. U weet het, Heren, maar wees u ze nabij. Wees u alle die hen lief zijn ook nabij. Geef uw Heilige Geest ook in de stemming, dat we zo onze stem zullen uitbrengen. Niet als democraten, maar als geleid door uw Geest. Wie van de broeders wil u aan de gemeente geven om met de gaven die u hen geschonken hebt en wil geven, geestelijk leiding te geven. Te dienen in het ambt van diaken. Zegen zo de vergadering van straks. Wees ons alle goed en nabij. Vergeef datgene wat in deze dienst niet was, overeenkomstig uw eer en overeenkomstig uw wil, in ons zingen, in ons geven van de gaven, in onze gebeden, in de prediking. Zegen het uwe. En wil zo zelf uw koninkrijk bouwen. Hoor ons gebed. Om Christus wil alleen, die aan uw rechterhand is, de voorspraak bij u. Wij pleiten op zijn werk. Amen. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk en ze naast prinsen plaatst en wereldgrote. Het vierde vers van Psalm 113. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Thank you.